zou ik toch graag willen beginnen. We hebben nog 35 minuten. En we willen ook heel graag jou de ruimte geven om te delen. Francis benoemde net, ik had een gesprek met Francis een tijd geleden. Nou, daar spatte de energie van af en qua mogelijkheden. En zo kijk ik ook terug naar ons gesprek, Emma. Ook, er liggen zoveel kansen. En als je die gaat benoemen, dan komt er wel de energie vrij. Dus ik ben heel blij dat jij er bent. Ik wil je graag alle ruimte geven om de grote link. En ik denk dat heel veel mensen die hier aanwezig zijn, dat natuurlijk weten. Hè, leefstijl, gezondheid en duurzaamheid. Dat eigenlijk naadloos in elkaar overgaat. Dus Emma, mag ik jou de ruimte geven?
Ja, zeker. Dankjewel voor deze uitnodiging. Dit was eigenlijk het zetje wat ik nog even nodig had. Ik had al heel vaak tegen, ik weet niet of de Mariska die hier is, of dat Mariska van Laarhoven is, maar tegen Mariska gezegd, ik moet ook een keertje iets, ik moet ook een keertje iets met de leefstijlapothekers gaan doen en aansluiten. En toen gelukkig hadden Ravier en Emily Duivels, die hadden contact gehad en die hadden gezegd, laten we nou iets meer gaan vertellen over duurzaamheid en leefstijl. Dus dank voor de uitnodiging. Volgens mij is het inderdaad een super logische combinatie. Een gezonde leefstijl en duurzame voorschrijven. En gaat dat hand in hand. Zonder gezonde leefstijl is duurzame voorschrijven een heel stuk lastiger. En we kunnen wel duurzamer gaan voorschrijven, maar als we geen gezonde leefstijl hebben, dan gaat het ook niet lukken. Even kijken. Nou, ik wou eigenlijk een beetje inventariseren, wat doe je al in jouw apotheek aan duurzaamheid, maar die sla ik toch even over. Want ik heb nog zoveel te bespreken dat we gelijk verder gaan. Want waarom is het nou zo belangrijk om te zorgen voor onze aarde? Als we geen gezonde planeet hebben, dan kunnen we met z'n allen ook niet gezond zijn. Het gaat gewoon niet zo goed. Dus daar moeten we met z'n allen heel hard aan gaan werken om daar weer verbetering om dat proces te stoppen en weer naar een gezondere aarde te gaan. Want wat gebeurt er nou als die klimaatverandering, als die doorzet? We zien nu al allerlei bedreigingen en gevolgen. En de WHO stelt ook niet voor niets dat klimaatverandering eigenlijk gewoon de grootste gezondheidsbedreiging is voor de mensheid. Want wat gebeurt er nou allemaal? Nou, ik zal niet al deze vlakken doorlopen, maar door bijvoorbeeld meer overstromingen, meer stormen en meer droogte heb je meer ziekte, meer sterfte, meer schade. Door meer extreem weer heb je andere soorten die opeens kunnen gaan, exponentieel kunnen gaan groeien. Zoals bijvoorbeeld, we hebben het allemaal al meegemaakt, de eikenprocessierups, waar we dan allemaal last van gaan hebben. Een stijgende zeespiegel zorgt ervoor dat we een probleem krijgen met drinkwater, voedselonzekerheid, conflicten en migratie. En dit heeft allemaal ook weer op onze psyche invloed, waardoor we meer last krijgen van angst, stress op onze gezondheid, dat we meer hart- en vaatproblemen krijgen, respiratoire aandoeningen, huidkanker. Dus dit is een heel doemscenario, maar het is niet alleen een doemscenario, het is ook gewoon wat er aan de hand is. Dus we moeten hier echt iets mee doen. Wat daarbij ook meespeelt, is dat er iets heel geks aan de hand is. We zijn met z'n allen in de zorg zijn we heel hard bezig om ervoor te zorgen dat mensen gezonder worden. Maar dat doen we op zo'n manier dat we ook allerlei uitstoot veroorzaken. En die CO2-uitstoot, die zorgt er wel weer voor dat die ziektelast ook weer zwaarder wordt. Dus we zitten in een soort van gezondheidsparadox in een vicieuze cirkel. Waar we ook naar moeten kijken hoe we die vicieuze cirkel, hoe we die kunnen stoppen. Want in Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van de broeikasgassen. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de grote scheepvaart en de vliegindustrie, dan is dat meer dan die twee sectoren. Dus dat geeft wel aan hoe groot onze uitstoot is als zorg in totaal. nou, 13% van het grondstoffengebruik vind ik ook altijd een hele schokkende. Dus dan heb je dit in jullie achterhoofd. Waarom nadenken over duurzame zorg, denk ik, een heel goed plan is. De overheid vindt het ook belangrijk dat we daarover na gaan denken, of dat we daarover na aan het denken zijn. En we zijn inmiddels bij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 aanbeland. En daar zitten voor ons als groep hier, zitten daar denk ik twee belangrijke pijlers. De meest in het oog springende voor ons allen als apothekers is pijler 5, het verminderen van milieubelasting door medicatiegebruik. Maar het leuke is natuurlijk dat we hier met leefstijlapothekers zitten, dus dat die pijler 1, namelijk gezondheidsbevordering van cliënten, patiënten en medewerkers, dat die hier ook tussen staat.
En zelfs op, hij staat ook op 1.
Ja, precies, want dat is eigenlijk heel erg logisch en dat is eigenlijk ook wat een beetje mijn stokpaardje is, als wij met z'n allen maar gewoon gezonder gaan leven. Dan is er ook heel veel minder zorg nodig. En dan hebben we heel veel minder druk op die zorg. Dan kan die 7% echt omlaag. Dus het is heel erg logisch. We moeten aan de basis beginnen. We moeten niet aan het einde. Hè. Als apothekers zitten we ergens een beetje aan het einde van de keten. Namelijk, er is al van alles fout gegaan. Dan gaan we medicijnen geven. Maar als we aan de start zorgen dat er van alles goed gaat, dan zijn die medicijnen helemaal niet nodig. Nou, we hebben dus 7% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg. Even een quizvraag. Jullie mogen zo even roepen wat jullie denken dat het is. Maar wat veroorzaakt die grote impact van de zorg op de CO2-uitstoot? En dan mag je even roepen wat de grootste impact heeft. Is dat mobiliteit? Is dat de voeding en de catering? Want de ziekenhuizen worden dus ook meegenomen in deze vraag. Het is de hele zorg, alles bij elkaar. Dus ook verzorgingshuizen, verpleeghuizen, bedoel ik. Is dat gebouw of is dat geneesmiddelen? Roept u maar.
D.
Ik hoor D. Ik zie wat mensen knikken, maar... Is het anders dan D?
Nou, ja, ik vermoed D, omdat... Ja. A.
Terug naar A.
A?
Nee, het is dus inderdaad D. Je ziet rechts zie je de juiste volgorde. Maar de impact van geneesmiddelen is dus het allergrootst. Dus wij als apothekers hebben hier een mega kans om een goede bijdrage te leveren. Grappig is dus dat je inderdaad het gevoel hebt dat mobiliteit ook een hele grote rol zou spelen, maar die is dus minder groot dan de andere drie groepen. Nou, medicijnen veroorzaken dus veel CO2-uitstoot. Maar welk aspect veroorzaakt deze grote uitstoot? Mag jullie weer roepen wat volgens jullie de grootste CO2-impact heeft? De hoogste CO2-impact?
Ik denk productie.
Productie. B.
Productie.
B.
Ik denk B.
B. Nou, overtuigend vanuit de club wordt gekozen voor B. En dat is ook juist. In die productie zit verderweg de grootste CO2-impact. Dus als we met z'n allen kunnen voorkomen dat er geproduceerd wordt, dan zijn we echt al heel erg goed bezig. En dat gaat dus gelijk weer terug naar als we dus kunnen voorkomen dat er geneesmiddelen gebruikt moeten worden, dan gaan we die impact op de zorg echt verlagen. En ook hier is dus grappig genoeg, transport staat dus ook hier helemaal onderaan. Verbranding, dus waar ook heel erg wordt gelet op dat er goed wordt ingeleverd, dat is heel mooi. Maar de start is echt dat er minder geproduceerd zou moeten worden. Nou, hier nog even dit onderzoek. Ik ben er net nog niet op ingegaan, maar Wat dus het belangrijkste is, hier zijn 6 orale oncolytica onderzocht. En daaruit bleek dus dat de productie van het middel, dat die gewoon verderweg het grootste was. Daar zie je het tablet, dus die bruine lijn. Dat is, nou, je ziet het andere helemaal wegvallen. Die andere kleuren zie je niet en dan zie je nog incineration. Dat is nog een klein onderdeel, maar je ziet dus echt dat die productie by far het meest invloed heeft. Nou, nu weten we dus eigenlijk dat we gewoon minder moeten produceren. Maar goed, er wordt op dit moment nog van alles geproduceerd. Wat kunnen we dan nu in elk geval doen als er iets wordt voorgeschreven? Hoe kunnen we dan zorgen dat we een duurzamere keuze maken? Nou, ook hier mag jullie weer even roepen. Is dat te vinden op de productpagina's in het farmacotherapeutische kompas? Is dat dat je goedkopere geneesmiddelen, die voor die zijn gewoon makkelijker te maken, dus die veroorzaken minder CO2-uitstoot, dus moet je altijd het goedkoopste kiezen? Zijn medicijnen uit Europa, omdat er minder transportkosten, minder transportuitstoot aan vastzit? Of is het antwoord, als er iets over bekend is, staat dit in de richtlijnen? Roept u maar weer.
Ik denk geen van alle vier.
Geen van alle?
Ik gok voor D.
Ik ook.
Geen van alle.
D, ja. Nou, inderdaad. Het farmacotherapeutisch kompas heeft wel wat staan, maar dat is echt incidenteel. Goedkopere geneesmiddelen is natuurlijk onzin. Dat is eigenlijk een beetje voor apothekers natuurlijk een beetje een flauwe vraag. En C had ik net al verklapt, dat transport, dat echt niet een grote invloed heeft. Dus als er iets over bekend is, dat staat in de richtlijnen. Maar die richtlijnen waar er iets over staat, die zijn op één hand te tellen. Maar goed, we hebben een aantal voorbeelden van waar we het echt wel van weten. En dat is dus bijvoorbeeld in de NRG stap met pijn. Daarin staat, op 1 staat dat je paracetamol moet voorschrijven en geen NSAID. Omdat NSAID's echt veel toxischer, ecotoxischer zijn dan maar ik weet niet meer welke volgorde ik het zei, maar paracetamol veel minder ecotoxisch dan NSAID's. En we weten bijvoorbeeld ook dat poederinhalatoren hebben veel minder schadelijke drijfgassen, of eigenlijk niet. En aerosolen in het algemeen wel. Jezi is een van de positieve uitzonderingen. Die hebben wel drijfgassen die geen negatieve invloed hebben. Maar alle salbutamolen die we natuurlijk toch verderweg het meest verstrekken, daar zit schadelijke drijfgassen zitten daarin. Dus daar kunnen we in elk geval iets aan doen. Dan heb je ook hier, gaat wel weer over paracetamol, maar dan gaat het hier, wordt paracetamol oraal, via zonde, intraveneus, met rectaal vergeleken. Dit is wel in het ziekenhuis, dus dit is voor de eerste lijn niet helemaal waar. Want als je naar bijvoorbeeld rectaal kijkt, dan is er opgenomen dat er handschoenen voor nodig zijn en dat die ook weer weggegooid moeten worden. Maar je ziet hier de vergelijking, dus dat oraal echt heel veel minder milieubelastend is dan intraveneus. En daarom heeft Nicole Huntveld die paracetamol challenge door heel Nederland gestuurd. Wat echt veel invloed heeft om dat gewoon oraal te geven in plaats van intraveneus, wat de standaard was.
Emma,
ja?
Lees ik op deze plaat dat het voor ons in de openbare apotheek gunstiger is om zetpillen te geven dan de suspensie, de paracetamoldrank?
Ja. Ja, dat is dus inderdaad ook een leuke. Eigenlijk is het heel vaak oraal of rectaal een betere oplossing dan een suspensie. Dus dat geldt ook voor de drankjes, dus voor de amoxicilline antibiotica. Is dat ook iets om zeker mee te nemen. Ja. Even weer een vraag. Wat weet je over circulariteit? Waar denk je aan als eerste als je daar aan denkt?
denk dan natuurlijk als eerste aan heruitgifte geneesmiddelen.
Ja, ja.
Ik ook.
Nou, mooie gedachte. Je hebt de circulariteit, als je dat aan een gewone gemiddelde, nou ja, iets hoger opgeleide Nederlander zou vragen, dan zal die zeggen recyclen, dus hergebruiken. We zijn allemaal heel blij als we onze oude kleren een tweede leven kunnen geven en als we onze flessen kunnen inleveren, onze potjes waar groenten in gezeten hebben kunnen inleveren bij de glasbak, want dan kan het hergebruikt worden. Maar je hebt nog veel meer vormen van circulariteit. En daarvoor hebben we de R-ladder. En de R-ladder begint met refuse en rethink. Dus eigenlijk ook weer, zorg nou gewoon met die gezonde leefstijl, dat geneesmiddelen helemaal niet nodig zijn. Nou, en dan het tweede is reduce. Zorg ervoor dat er minder nodig is. Dus bijvoorbeeld zo'n drankje, daar zit meer glas omheen, er zit meer watergebruik. Dus die pil is gewoon beter dan een glazen flesje. En zo zijn er, en dan heb je reduce, nou, het hergebruiken. En dan komen er nog volgende stappen die, denk ik, voor nu minder van belang zijn, maar die wel nuttig zijn om te weten. Het zou natuurlijk eigenlijk heel mooi zijn als we, wat we bijvoorbeeld al doen, is dat we in elk geval van de, nou, nu kom ik even niet op, de respimat, Spiriva respimat, dat we die niet elke keer een nieuw apparaatje leveren, maar dat we alleen de nieuwe ampullen leveren. Dat we voor de insulinepen nieuwe ampullen leveren, in plaats van elke keer weer een flexpen weg te gooien. Dit zeg ik trouwens niet onderbouwd, dit laatste, dus weet ik niet zeker, maar die gedachte, zeg maar. En met die R-ladder in het achterhoofd kan je dus duurzame keuzes maken. Dat zijn voor de hand liggende dingen, maar die zijn natuurlijk niet altijd even makkelijk uit te voeren. Maar farmacotherapie kun je dus zoveel mogelijk alleen maar op de juiste momenten inzetten. Want als je het vroeg genoeg inzet, kan het natuurlijk ook heel veel voorkomen. Dus het is niet zo dat mijn pleit is helemaal geen geneesmiddelen. Want dat zou natuurlijk ook heel onverstandig zijn. Maar zet het vroeg in, zodat je erger voorkomt. En zet het niet in als het niet nodig is. We zitten allemaal in onze apotheken met voorraden waar we over na kunnen denken. En verstrekkingen waar we over na kunnen denken. Afvoer van medicijnresten is iets waar we ook gelijk al vandaag invloed op kunnen hebben. En hoe je je apotheek inricht, namelijk wordt het licht uitgedaan, wordt er zo min mogelijk geprint. Sommige dingen zijn maar een kleine druppel op een gloeiende plaat, maar toch, alles wat je doet kan alweer positieve impact hebben. Even kijken, ik ga denk ik deze toch overslaan, want ik heb nog een kwartiertje. Deze kan je terugzoeken in het Farmaceutisch Weekblad van eerder dit jaar. Voorschrijfkaskade sla ik ook even over. Want waarom was ik hier nou eigenlijk uitgenodigd? Dat is omdat we een quickscan hebben geschreven. De Groene Huisarts, kennen jullie misschien wel, is een clubje activistische huisartsen die zeggen, wij als huisartsen moeten het voortouw nemen, we zitten in de eerste lijn, hebben zo'n belangrijke positie in de gezondheidszorg. Dus als wij aan de slag gaan, dan kunnen we hopelijk een heleboel meetrekken. Maar daar was ik als openbaar apotheker bij betrokken en Emily Doudels als klimaatapotheker was daarbij betrokken. En we hebben in opdracht van het ministerie van VWS hebben we een quickscan geschreven. We gaan even al deze onderdelen in razende vaart gaan we doorlopen. En dan heb ik telkens een voorbeeld en dan kunnen we of een vraag en dan kunnen we even daar dieper op ingaan. Nou, als je al even specifiek kijkt naar waar zit de combinatie met de leefstijl, dan zie je bij anders voorschrijven, heb ik er een cirkel om gezet. En bij de patiënt, bij het gedrag van de patiënt zit natuurlijk ook de leefstijl. Nou, even weer een vraag. Bij welke van onderstaande problemen kan de arts bespreken om af te wachten en nog geen medicijnen voor te schrijven? Kan dat bij conjunctivitis, bij voetvratten, bij een UWI bij een gezonde vrouw of bij al het bovenstaande? gaan weer.
Nee, allemaal.
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 Yes.
Nee.
Ja, nou, allemaal goed. Zoals ik van deze huisartsen geleerd heb, zeggen ze dus heel vaak tegen patiënten: als ik u een antibioticum voorschrijf, bent u er over een week vanaf. Nee, over 7 dagen vanaf. En als ik u niks voorschrijf, bent u er over een week vanaf. Kortom, het maakt niks uit. Alleen je moet natuurlijk wel die patiënt goed meekrijgen dat ze snappen dat het echt niet nodig is. En wat hierbij denk ik bij deze ook heel erg belangrijk is, is dat ze natuurlijk een gezonde leefstijl dan ook hebben. Sowieso in het algemeen, maar zeker ook in die week om het lichaam te helpen om gewoon weer zelf gezond te worden. En ik denk dat we dat in Nederland best wel goed doen als je het vergelijkt met een Italië of Amerika. Dan wordt er natuurlijk al best wel mondjesmaat voorgeschreven, maar dit is toch iets om heel goed over na te denken. Dus dat was de eerste stap die we beschreven hebben. Dat is niet voorschrijven, zou het lukken zonder medicijnen. En dan is heel leuk met de vorige spreekster Francis. Bij slaapproblemen eerst bezinnen, dan pas beginnen met benzo's. Liever niet, liever dus naar een slaap- of een therapeut doorsturen dan dat je gelijk een benzo voorschrijft. En bij bijvoorbeeld de laatste levensfase kan je natuurlijk ook veel stoppen. Maar daar moet je wel goed over nadenken. Dat heeft niet per se een super grote impact op het minderen van geneesmiddelen. Dus als je daarmee de patiënt alleen maar meer van slag maakt, laat dan alsjeblieft die geneesmiddelen wel doorgaan. Want het heeft wel zin om te stoppen. Maar als die patiënt daardoor de laatste levensfase alleen maar meer van slag raakt, dan is dat natuurlijk toch het paard achter de wagen spannen. Nou, gaan we naar de volgende. En dat is afbouwen. Nou, daar ging het net natuurlijk ook al over. Maar dat ging alleen over slaapmedicatie. Onze beroepsvereniging heeft prachtige kennisdocumenten geschreven. Ik heb hier screenshots gemaakt van de kennisdocumenten. Wat mijn pleidooi hierbij altijd is... het maakt niet uit wat je kiest als apotheek en huisarts, als FTO-groep, als individuele huisarts. Als jij toevallig heel veel met statines hebt, ga dan die statines als eerste afbouwen. Of als jij toevallig heel erg geïnteresseerd bent in antidepressiva, begin daarmee. En zie dan dat die kennisdocumenten, dat die echt heel concreet en hanteerbaar zijn. Dus ik heb hier aan de rechterkant zie je het kennisdocument van antiepileptica. En daar staat heel duidelijk in: wanneer kan je het wel overwegen om ermee te stoppen? En wanneer kan je het niet overwegen? En als je het dan overweegt, hoe ga je dan afbouwen? Staat er allemaal echt helemaal brok, in hapklare blokken staat het klaar. Super fijn om te gebruiken.
Emma, Mark vraagt, die staan op de KNP-kennisbank, denk ik, toch?
Ze staan op de KNP-website.
Oké.
En op de kennisbank durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik zoek ze op de KNP-website.
Helder, ja.
Dit hoort bij het hoofdstuk afbouwen van chronische medicatie. Streven naar om te stoppen of de laagste dosering. Dat was ook wat net al door Francis werd gezegd. Al bouw je maar af tot veel minder. Dan is dat ook al een grote winst. En het mooie is dus dat het en grote winst is voor de patiënt zelf en voor het milieu. Dus het mes snijdt aan twee kanten. En dan hebben we de quickscan hebben we zo opgebouwd dat je dus die quickscan kan je heel snel lezen. De 6 hoofdstukjes. En als jouw hart ligt bij maagbeschermers, dan klik je hier op PPI, is het wel nodig, klik je door. En dan kan je achter deze quickscan komen bij de volgende bladzijde waarin uitgelegd staat hoe je dan zo'n PPI, wanneer je die kan afbouwen, waarom je die zou kunnen afbouwen. Dus zo kan je doorklikken in deze quickscan. Dan is dit echt, denk ik, een heel inzichtelijk plaatje van. Oh jee, heel even dit. Anders. Dit plaatje laat prachtig zien hoe ook weer dus duurzaamheid. Sorry, ik ga heel even opnemen. hoi, kan je even naar de apotheeklijn bellen? Doei. Op dit plaatje kan je supergoed zien hoe dus ook weer leefstijl en duurzaamheid, hoe dat hand in hand gaat. Want als we met z'n allen meer gaan bewegen, gezonder gaan eten, dan hebben we minder autogebruik, hebben we minder CO2-uitstoot. Als we gezonder gaan eten, hebben we minder stikstof, hè, want we gaan plantaardiger eten, hebben we minder landgebruik. Dus hebben we een schonere lucht, hebben we meer biodiversiteit. Nou ja, dit plaatje... Ik word heel, heel gelukkig van dit plaatje, omdat je echt ziet wat voor een kans er allemaal zijn.
Ja.
Kennen jullie dit plaatje?
Nee, kende ik nog niet. Maar heel inzichtelijk, ja.
Ja, dus ik probeer deze in elke lezing, presentatie, elk moment probeer ik hem erin te stoppen. Omdat dit een fijn positief plaatje is. Want in het begin had ik alleen maar doemplaatjes met natuurlijk allemaal ellende en het wordt allemaal slechter. Maar hier zie je heel fijn van wat is het positieve effect van als we een gezonde leefstijl hebben. Wat doet dat allemaal? Dus ik denk dat we deze heel erg kunnen uitdragen om, ons doel weer verder te gaan bereiken. Nou... Dat valt onder het hoofdstuk anders voorschrijven. De tweede bullet, gezonde leefstijl, meer plantaardige voeding, een bodem voor gezond leven. Nou, als je daarop doorklikt, nog heel even trouwens eerst, je hebt dus bij anders voorschrijven, kan je ook denken aan die inhalatiemedicatie waar ik net over vertelde. Dus kinderen tot 8 jaar ongeveer, die hebben gewoon een aerosol, een doos aerosol nodig, want die hebben nog niet genoeg handigheid om een poederinhalator te gebruiken. Maar zet ze echt zoveel mogelijk om vanaf 8 jaar. En hou dat vol tot, nou ja, 80, 90. Tot ze niet meer genoeg inspiratiekracht hebben. En zet dan pas weer terug naar een dosis aerosol. Maar dat hele tussenliggende gebied, het gros van de mensen, kan het gewoon met een poederinhalator. Oh ja, die heb ik ook laten vervallen. Dat had ik ook een sheet van, maar anticonceptie. Als je gaat uitrekenen, een hormoonspiraal die 8 jaar blijft zitten, daar zit 52 milligram hormoon in. En als je dat vergelijkt met 8 jaar lang de pil slikken, dan is 8 jaar lang de pil slikken is 8 keer zoveel hormoon wat gebruikt wordt. Dus dat zijn hele mooie dingen waarmee je echt invloed kan hebben. Als je nu zou doorklikken op gezonde leefstijl en meer plantaardige voeding, dan kom je op deze pagina uit. En ik was wel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Als jullie dit zo even lezen. Nou, leefstijladviezen hebben zin. In 50 NNG-standaarden wordt dus leefstijlbegeleiding geadviseerd. Het geeft veel milieuwinst. Het is de win-win zoals de afbeelding die ik liet zien. Dat mooie plaatje waar we het net over hadden. En dan wordt er dus gezegd, maak ondanks je drukspreker ruimte voor het bespreken van het gezonde leefstijl. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld bij Jift aan de Bali zeg ik ook heel vaak. Hoe vaak eten we eigenlijk vlees? En bij reuma is dat ook toch vaak iets wat ik benoem. En dat kunnen wij denk ik dus ook heel makkelijk in de apotheek wel benoemen. En alcohol, voldoende slaap zijn natuurlijk ook dingen die jullie denk ik ook allemaal aan jullie balie regelmatig noemen. Zijn er hier zo dingen waarvan jullie denken, oh dat zou ik ook echt nog toevoegen hier aan deze... bladzijden in de
quickscan? Misschien niet direct. Ik zie wel heel positief natuurlijk dat er zoveel mogelijk onbewerkt gegeten moet worden. Dat komt er heel duidelijk in terug. Meer beweging zat natuurlijk hartstikke goed in dat plaatje net. Ook mensen begeleiden van wat, hè, wat pakken, ja. wat bij je past. Elle, heb jij nog, ik zie jouw handje.
Nou, ik ben altijd een beetje beducht op ontkenningen opschrijven, zoals minder vlees. Want dan ziet je hersenen toch weer dat plaatje van vlees. Soms is het goed om te zeggen, eet vooral vis en gevogelte bijvoorbeeld. Hè? Als je vlees wil eten, eet vooral vis en gevogelte. dat heeft een minder grote milieubelasting.
Dus eigenlijk zou je zeggen, gewoon meer plantaardige voeding alleen laten staan en minder rood weghalen.
Ja, dat kan. Ja.
Dinske?
Ja, ik dacht misschien staat er ook nu van, hè, maak ondanks je drukke spreekuur ruimte. Misschien kunnen we het ook een beetje positief framen van, nou, een very brief advice is je minder dan 20 seconden gegeven. En daarmee maak je wel impact om iemand aan te zetten tot een gezonde leefstijlverandering. Iets over de hoe doe je het, dat zou ik leuk vinden.
Ja, goeie. Ja, net zag ik die ook staan, die very brief advice over Stoptober. Toen was ik ook wel weer onder de indruk van 30 seconden. Toen dacht ik, oh ja, wauw, dat is echt
minder vaak, heel erg. Ja, en dat je ziet gewoon dat zoveel meer mensen dan wel een stoppoging doen of dingen gaan veranderen. En hoe meer zaadjes we planten. Dus ja, ik zou het ook altijd inderdaad hier heel positief framen. Dat doet natuurlijk ook bij de artsen zelf heel. Dus
Oké. Okay. Nou, dank jullie wel. Heel nuttig. Nou, gaan we naar het volgende onderwerp. Even voor de openbaar apothekers hier in deze bijeenkomst. Hoeveel stuks geef je mee en dan uitgedrukt in dagen bij een eerste uitgifte? Wat doen jullie?
Ik ga ervan uit dat de meeste van 15 dagen gaan, toch?
Ja, en wat wij heel erg hier hebben gezegd, ik zie dat ik 4 minuten heb, dus ik zal even heel erg gaan versnellen. Maar wat we hier heel erg zeggen is, zorg voor hele strips, rond de af op hele strips. Dus ga als je, als we 15 dagen, hè, we hebben altijd 15 dagen in ons hoofd gehad, maar geef alsjeblieft dan of 10 of 20, of als het 14 stuks verpakkingen zijn, tenminste 98 stuks verpakkingen of 84 stuks verpakkingen, rondaf op die 14 stuks dan. Zodat je niet hoeft te knippen, want dat is ook allemaal weer verspilling. En ook eigenlijk zonde van de tijd van je duurzamer inzetbare personeel. En bij een tweede uitgifte kijk dus ook altijd wanneer moet de patiënt weer terugkomen. En trouwens bij die eerste uitgifte wordt nu heel vaak gezegd, ja, we doen gewoon een heel doosje, want dat is sneller, dat is efficiënter. Er is echt gebleken in den landen dat het heel veel zin heeft om echt minder voor te schrijven de eerste keer, dat er veel minder weggegooid wordt. Nou, we gaan hier toch even dat nu snel doorheen. Hier zal ik het antwoord voor klappen. Hoe kan je nou verduurzamen bij iemand die exacerbaties heeft? Maar daar zitten ook weer twee hele belangrijke aspecten aan. Namelijk, hoe wordt het ingenomen? Dus zorg dat die instructie goed is. En zorg dat de therapietrouw goed is. Want we kunnen met z'n allen geneesmiddelen verstrekken. Maar als het niet therapietrouw ingenomen wordt, ja, dan is het echt super zonde van het grondstofgebruik en de CO2-uitstoot. En leefstijl speelt hier natuurlijk ook een super belangrijke rol. Bij start nieuwe medicatie is dus onze boodschap, denk echt na bij elke pil die je voorschrijft, durf weinig voor te schrijven, want dat heeft echt effect met weinig voorschrijven. Deze is wel nuttig om even toe te lichten. Hoeveel procent van de patiënten wil, daar mis ik een woord, zie ik, wil verduurzamen? En dat is 3/4 van de patiënten staat daar gewoon voor open. Want we horen natuurlijk met z'n allen heel erg Wilders op tv roepen dat de hele klimaatverandering onzin is. Dus krijg je al snel het gevoel van er zullen wel meer mensen zijn die daar helemaal niet voor openstaan. Maar 3/4 van de mensen staat er gewoon voor open, dus benoem het. NSAID-gel is heel snel. Hoeveel procent wordt opgenomen door de huid? Hoeveel procent wordt effectief opgenomen? Wie doet een gok?
Ik gok heel weinig.
10? 5?
Nog minder, 6. 6% inderdaad. 6% wordt maar opgenomen. De rest spoel je af, komt in het oppervlaktewater terecht en is super ecotoxisch.
Geldt dat dan ook voor die oestrogellen en zo?
Dat is een goede vraag. Ja, nog helemaal niet. Want die verstrekken we nu aan de lopende band tegenwoordig.
Als ik die opsmeer, denk ik zelf ook. Wat verdwijnt hier eigenlijk van in de dingen?
Ja. Hebben we niet benoemd. Maar ja, effect van al die hormonen in het oppervlaktewater is dat de vissen bijvoorbeeld vervrouwelijken. Wat natuurlijk niet goed is voor de voortplanting. Dus een hele interessante vraag. Die gaan we verder uitzoeken. Nou, neem de patiënt mee. Zorg dat je dus met een very brief advice de milieuaspecten ook meeneemt. En leg uit dat watchful whaling vaak een heel goed, hele goede manier is. Als uitsmijter, we hebben al één prestatie waar we gewoon super voor beloond worden. Wat een duurzame handeling is. Iemand een idee welke prestatie ik bedoel? Ik bedoel hier een medicatiereview. Want met een medicatiereview kijken we natuurlijk gewoon heel goed. Wat is er nodig? Wat kan er geschrapt worden? Deep prescribing is daarin natuurlijk echt een codewoord. En anders zorgen dat ze het therapietraal gaan gebruiken. Waardoor de geneesmiddelen beter gebruikt worden. Waardoor er minder verspilling is van het geneesmiddel. Afronding. Een gezonde planeet is nodig voor gezonde mensen. Geneesmiddelen vergen heel veel van de planeet om geproduceerd te worden. Dus echt, daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Denk in de volgorde van die air ladder. Dus eerst rethink en reduce en dan pas reuse. Dus denk na over die stappen. Denk bij verduurzaming niet alleen aan verspilling. Maar ook aan je enorme invloed via de farmacotherapie en de leefstijlbevordering. En pas de suggesties uit de quickscan toe. Of in elk geval denk verder op deze duurzame denkwijze. Nou, dan hebben we nog tot slot een groene checklist. Elke handeling die je doet, kun je deze checklist kun je daarnaast leggen. En bedenk dus, de G staat voor de generatietoets. Levert deze beslissing een duurzamere wereld op voor onze achterkleinkinderen? Ik maak mezelf altijd enorm zorgen over de wereld voor mijn kinderen. Dus dit is een vraag die ik voortdurend in mijn hoofd heb. Rechtvaardig? Is het rechtvaardig? Verkleint deze beslissing de kansenongelijkheid? Sluit het niemand uit? De O van overtuigend. Is deze bewezen, deze beslissing is die bewezen bijdragend aan de gezondheid? Ecologisch heeft deze beslissing een zo klein mogelijk negatieve impact op het milieu? Of is die gunstig voor het milieu en de biodiversiteit? Ten slotte van, is het echt nodig? Is het noodzakelijk? Of kunnen we ook niets doen? Nou, als je deze in je hoofd houdt, dan ben je supergoed bezig. Dan heb ik nog een oproepje als allerlaatste. We hebben binnen de KNP hebben een klankbordgroep Duurzame Farmacie. Er zit Nienke Oosterhof hier aanwezig ook bij. En Mathilde IJzendoorn hier aanwezig. Zit in de tweede schil daarbij. Dat is een klankbordgroep waar alles samenkomt vanuit de KNP. Dus daar zit onderwijs in, daar zit industrie in, daar zit ziekenhuisfarmacie in, openbare farmacie. Ik mis nu vast nog iets, maar in elk geval heel breed is die. En daarin miste ik de activistische groene openbare apotheker. Dus die hebben we net opgericht. Pienke en ik hebben net een paar weken geleden voor het eerst een vergadering gehad met een aantal dus wat activistischer groene openbare apothekers. En als hier iemand tussen zit die zegt, yes, wauw, dat wil ik ook. Heel graag. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen. Dus sluit je aan. En ik hoop, wat Rogier al aan het begin zei, ik denk dat er heel veel overlap zit tussen de leefstijlapothekers en de groene apothekers. Dus ik hoop dat wij in de toekomst nog heel veel gaan samenwerken.
En Emma, waar mogen ze zich dan aanmelden? Is dat dan via jou?
Ja. Dus ik denk dat het makkelijkste is dan via LinkedIn, via mij of zo. Want we hebben nog niet een officieel mailadres of zo. We zijn echt, het staat helemaal nog in de kinderschoenen.
Nou, hartstikke goed dat deze stappen gezet worden. Hanneke, ik zag je handje al een paar minuten.
Ja, dankjewel. En dankjewel ook Emma voor deze lezing. Want de vorige slide met de thema's groen, toen dacht ik, oh, nu ga ik delen dat wij, ik ben namelijk over apotheek, maar ook docent binnen de Master Farmacieopleiding in Leiden, dat wij duurzaamheid gaan invoegen in het nieuwe onderwijs komend academisch jaar.
goed.
Studenten willen wel heel graag ook de pathofysiologie weten. Hè? Wat is de oorzaak waarom die ziekte ontstaan is? Hoe zit het lichaam in elkaar en wat kunnen we doen? Maar ja, binnen de thema's patiënt en apotheker wordt onder andere voeding, maar ook nou ja, afbouwen, medicatie, veel meer geïmplementeerd. Daarnaast zou ik willen vragen, binnen de 23 collega's die aanwezig zijn, mocht je een co-assistent begeleiden in de openbare apotheek, ja, bespreek dan ook de duurzaamheid en niet-medicamenteuze adviezen vanuit bijvoorbeeld NHG-richtlijnen. Dat helpt ze.
Heel goed, ja. Ja. Elle, ik zag jouw handje ook nog. Hij is weer omlaag.
Ja, ik denk dat we ook, naast dat we zelf natuurlijk een rol hebben, ook wel soms richting de overheid mogen ventileren. Dat zij meer aan de slag moeten, want er is zoveel vervuiling in ons milieu. Dat veroorzaakt ook heel veel ziektes. Heel moeilijk aan te tonen, maar het zijn allemaal lichaamsvreemde stoffen die opgeslagen worden in ons lichaam, waar ons lichaam op reageert met laaggradige ontsteking, wat dan 10 jaar later een hart- en vaataandoening wordt. Dus we moeten dat ook in ons achterhoofd houden. Van die omgeving is enorm van invloed. En daar hebben we als individu natuurlijk ook invloed op. Maar daar hebben we ook een overheid in die daar stappen in moet zetten. Dus heb je contacten op dat gebied ook vooral inzetten.
Ja, zo leuk dat je dat noemt. Ik heb toevallig net, ik ben zelf een beetje actief binnen de gemeentepolitiek. En we hebben net, ik ben van D66, hebben een motie ingediend tegen de leliebollenteelt. Want die is echt, het is veel nieuws geweest, maar die is verschrikkelijk hoeveel eufemistisch uitgedrukt gewasbeschermingsmiddelen daar worden gebruikt. En het is natuurlijk gewoon gif. En gelukkig heeft de gemeenteraad nu voor onze motie gestemd om te zeggen dit moet op 250 meter afstand van woningen en andere plekken waar veel mensen komen. Maar dat is zeker waar. We moeten dit van alle kanten, moeten we hiermee aan de slag. Ja,
ja, super.
Dankjewel Emma voor jouw presentatie. De quickscan staat ook op de leefstijlapotheker.nl. We hebben nu ook een rubriek dossier duurzaamheid gezet. Als een soort begin om ook daar linken te zetten. En ja, misschien dat hele goede plaatje wat je net aangaf. Ik weet niet of we dat gewoon kunnen gebruiken, maar om het echt visueel te maken. En ook hier zie ik weer echt stappen. Wat bij mij echt heel erg veel indruk maakte, was het plaatje hoeveel het productie van medicatie voor een effect heeft. Dat we daar echt naar moeten kijken. Ik heb ook een reactie gegeven richting de quickscan, of de Groene Huisarts, van super dat wij ook acties ontplooien op het moment dat het medicijn in beeld komt. Hè, minder, lage dosering, korter, maar ook daarvoor. Dus ik heb een stuk geschreven voor hun waarom ik vind dat een gezondheidscheck sowieso echt al eerder moet plaatsvinden voordat er medicijnen in beeld zijn. Nou, kunnen wij dat als beste zo'n gezondheidscheck? Dat wil ik zeker niet propageren, maar ik heb wel aangegeven dat ook dat miste ik nog in de quickscan. Dus dit ook ter info. Ja, wat bij mij niet opkomt, we moeten aan de slag. Maar volgens mij is het vooral, we willen aan de slag. En het mooie is dat de dossiers die we vanochtend besproken hebben. Medicijn speelt natuurlijk een belangrijke rol. Maar het is vaak, kan het zonder? Kunnen het voorkomen? En als het toch nodig is, kan het kortdurende. En ook die ibuprofen gel, ja, volgens mij moet dat gewoon niet meer verkocht worden. Dat is ook iets, weer een gedachte dat bij mij nu opkomt. Ja. We kunnen echt stap voor stap, met kleine stappen, echt het verschil maken. Het mooie is dat wij als zorgverlener binnen Nederland gezien worden als een hele betrouwbare, betrouwbaar iemand. En die betrouwbaarheid richting patiënten kunnen we natuurlijk vormgeven, maar ook in gremia zoals gemeente. Als wij dingen zeggen, heeft dat toch echt wel effect. Volgens mij is het de butterfly effect. Een heel klein stapje kan uiteindelijk iets heel groots worden. Dus we moeten het overal ventileren. En daarom vind ik het ook zo mooi dat we met het clubje vanochtend bij elkaar zijn. En ook al zijn we iets uitgelopen. Is helemaal niet erg. Ik wil toch nog een paar minuten de mogelijkheid geven voor de rondvraag. Zijn er vragen of voor Emma nog? Want het lijkt alsof ik nou heel erg naar de afsluiting ga. Of algemene vragen. Stik alsjeblieft dan je handje op. Dan kunnen we daar nog de ruimte voor geven. Ik zie geen handjes meer. En maar mogen we jouw presentatie ook, want ik had het over een plaatje ook nog ja, krijgen. Dan kan ik die ook op de website achter de inlog zetten. Voor mensen zeker om dat terug te vinden. Nou, geweldig. Dank dat ja, Francis voor jouw komst. Je bent er ook nog bij. Twee duimpjes mooi. Emma, ook jij dank voor jouw komst. En ja, ik hoop jou te ontmoeten bij de opleiding binnenkort. Om echt die dossiers allemaal aan elkaar te gaan knopen. En ja, dat zal alleen maar mooi zijn. Dus ik wil iedereen nogmaals danken voor de komst deze ochtend. En iedereen nog een hele fijne, ontspannen zomer toe te wensen. En dan kunnen we in september weer met z'n allen verder aan de slag. Dank en tot na de zomer. Dag allen.
Dag. Fijne dag allemaal.
Dankjewel, Geer.
Graag gedaan.
Dag.